Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 34e psalm, daarvan het eerste vers. Ik loof de Heer mijn God, mijn zang klimmen op naar het hemelhof, mijn mond zingen eeuwig tot zijn lof, om mijn gelukkig lot. 34, daarvan het eerste vers. Wij nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. En laten we in antwoord daarop zingen uit de 40e psalm, daarvan het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang, velen zullen het zien en God eerbiedig hulpen bieden. Hem vrezen en vertrouwen op de Heer. Psalm 40 vers 2 na voorlezing van de 12 artikelen. Vervolgens wordt u voorgelezen de schriftlezing van deze middag uit het boek van de psalmen, de 34e psalm. Psalm 34, de schriftlezing voor vanmiddag.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten en ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. psalm van David, als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech, die hem wegjoeg dat hij doorging. Ik zal den Heere loven ten alle tijden, zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich roemen in de Heere, de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak den Heere met mij groot en laat ons zijn naam tezamen verhogen. Ik heb den Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Ze hebben op hem gezien, ja hem als een waterstroom aangelopen en hun aangezicht zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem betrouwt. Vrees den Heere, gij zijn heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden armoede en hongeren. Maar die den Heere zoeken hebben geen gebrek van enig goed. Komt, gij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten leven? Die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwade en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwade en doe het goede. Zoek de vrede en jaag hem na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen en de Heere hoort en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van het hart en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één van die wordt gebroken. De boosheid zal de goddeloze doden, en die den rechtvaardige haten zullen schuldig verklaard worden. De Heere verlost de ziel zijner knechten, en allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden.
Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst is te vinden in het 9e vers. Ik lees u het hart van de psalm, vers 7 tot en met vers 9, nogmaals voor. Deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. De engel des Heeren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hem uit. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Welgelukzalig is de man die op hem betrouwt. Uw gaven worden gevraagd voor de dienst aan de Heere. We zullen ook zingen uit de 25e psalm, daarvan het 4e en het 5e vers. Zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Het 4e en ook het 5e vers van psalm 25. Wij zingen opnieuw uit de 34e psalm na de verkondiging daarvan het tweede en het vierde vers. Psalm 34, vers 2 en vers 4 na het amen. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogt met hart en stem de nooit volprezen naam van hem die ons behoedt in nood. 2 en 4 van Psalm 34. Geliefde gemeente, wij zitten vanmiddag met David in een grot, in de spelonk van Adullam. Want daar brengt het eerste vers van deze psalm ons. Er staat: toen David zijn gelaat veranderd, vertrokken had voor het aangezicht van Abimelech, die Filistijnse vorst. Toen hij zich daar bij die koning zo als een waanzinnig had aangesteld, dat hij daar weggejaagd werd. En dan vlucht David. En hij vindt een schuilplaats in de spelonk van Adullam. En je zou kunnen zeggen, David houdt hier in deze spelonk nabetrachting. Hij zit na te denken, na te mijmeren over wat hem overkomen is. Hij zit als het ware na te proeven wat er gebeurd is. En dit houdt hij eraan over. Dit blijft hem bij als smaak. De goedheid van God. En daarom is vanuit vers 9 het thema voor vanmiddag: smaakt en ziet dat de Heere goed is. Drie gedachten daarbij. Dat is allereerst een belijdenis. Dat is een dankzegging. En dat is ook een uitnodiging. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Een belijdenis, een dankzegging en een uitnodiging. Als we David opzoeken in deze spelonk, dan zit hij daar inderdaad vanwege een niet al te fraaie geschiedenis. De psalm die spreekt over benauwdheid, vrezen, tegenspoeden. En wat bedoelt David dan? Waar heeft hij het dan over? Nou jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis ook wel. Het begint eigenlijk met David als hij door de kracht van de Heere die grote reus Goliath verslaat. Met een klein steentje dat door de Heere bestuurd wordt, wordt zo deze grote vijand geveld. En het gevolg is dat David aangesteld wordt door Saul als de aanvoerder van het leger van de Israëlieten. En omdat de Heer hem zegent, wordt daar onder de leiding van David overwinning op overwinning behaald, zodat zelfs de vrouwen beginnen te zingen in Israël. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. Jongens en meisjes, jullie weten wel wat Saul daarvan dacht. Saul die kan het niet hebben. En hij wordt zo kwaad, ook omdat hij weet dat David de gezalfde is die zijn troon zal moeten innemen. Dat hij op een gegeven moment, als David op zijn harp speelt, dat Saul dan zijn speer grijpt en naar David toeslingert. En David kan nog net deze spies ontwijken. En hij vlucht. En waar gaat David dan heen? Hij gaat naar de tabernakel. Maar niet om te vragen naar de weg van de Heere. Maar hij komt daar om voedsel voor onderweg. En hij krijgt de toonbroden. En hij heeft ook geen wapen bij zich. En hij krijgt daar uit de tabernakel het zwaard van Goliath. Maar hij gaat verder. En hij vlucht naar de stad Gat. De stad waar Achis de koning is. En Achis die heet hier in de psalm Abimelech. Want dat is zijn titel. Zoiets als stadsvorst. Koning Abimelech, koning Achis. En wat is dat met David? Hij heeft eerst gekeken naar Saul, naar de grootheid en de macht van Saul. En hij dacht, ik moet weg bij deze man. En vervolgens is hij langs de tabernakel gegaan. Die heeft die klein gedacht van God. En is hij verder gegaan en heeft hij groot gedacht opnieuw van mensen van deze koning Achis, van dat leger van de Filistijnen en die stadsmuren die een bescherming konden bieden. En zo is hij God vergeten. Maar als David in deze stad komt, dan zien die generaals, die Filistijnen, David. En ze beginnen hem langzaam te herkennen en ze zeggen, was dat nou niet die David? En er komt meteen een lied in hun gedachten. David heeft zijn tienduizenden verslagen. En als David dat doorkrijgt, dat ze hem herkend hebben, dan heeft hij meteen door. Hij zit als een rat in de val. En dan verzint David een krijgslist. Eentje waarvan we mogen geloven dat ondanks zijn zondige eigenwilligheid de Heer die geheiligd heeft en gebruikt. Want hij stelt zich inderdaad aan als een waanzinnige. Hij laat het speeksel over zijn baard lopen. En hij krabt als een bezetene aan de poorten van Gat. De Filistijnen die bijgelovig zijn, die deinzen terug voor deze David. Want hij lijkt wel door een boze geest bezeten te zijn. En Achis die zegt, weg met deze man. We hebben hier al genoeg gekken. En zo komt het dat David ontkomt en vlucht en een schuilplaats vindt in deze spelonk van Adullam. Het is naar alle waarschijnlijkheid dat David in deze spelonk deze psalm 34 heeft gedicht. En je kunt aan de psalm zien dat hij daar rustig heeft gezeten en aandachtig heeft nagedacht. Want je kunt zien vanaf vers 2 dat daar steeds vooraf een Hebreeuwse letter geschreven staat. Alef, Beet, Gimel. Want ieder vers begint met de nieuwe letter van het Hebreeuwse alfabet. Dat wil zeggen, David heeft hier heel kunstig deze psalm in elkaar gedicht. Dat heeft hij niet zo in de gauwigheid gedaan. En het is alsof David met al deze letters wil zeggen, je hebt alle letters van het alfabet nodig om als het ware de grootheid en de goedheid van God aan te kunnen duiden. Je hebt eigenlijk aan al die letters van het alfabet nog niet genoeg. En de bedoeling van David, en ik mag wel zeggen de bedoeling van de Heilige Geest, is dat we deze psalm op deze plek in de spelonk van Adullam leren meezingen. Dat u, dat jij en dat ik op deze plaats een loflied leren zingen. Want, zegt David in vers 4, laat ons zijn naam samen verhogen. En als David zegt samen, dan betekent dat dat hij er niet meer alleen is. Er zijn anderen bij hem gekomen, die bij hem in deze spelonk zitten en waar David als het ware een oproep aan doet om ook mee te zingen. En daar komt het voor ons dichtbij. Want wie zijn dat? Als we de geschiedenis opzoeken in 1 Samuel 22, dan staat daar dat allereerst de broers van David komen en andere verwanten. Maar er komen nog meer mensen, 400 totaal. Mensen die zo omschreven worden, een ieder die benauwd was. Een ieder die een schuldeiser had. Een ieder die bitter bedroefd was. 400 man waarvan David de leider is. Een bende, dat is het goede woord. Want het is een bedenkelijk soort gezelschap. Laten we maar zeggen, niet de mensen in keurige pakken en nette jurkjes. Het zijn mensen die gevlucht zijn. Ieder met hun eigen verhaal. De een met nood, de ander met schuld. En nog weer een ander met bitterheid. En zo noemt de psalm ze ook. En je zou er door op het verkeerde been gezet worden. Maar ze heten je zachtmoedigen. En dat betekent niet lievertjes. Maar zachtmoedige, dat woord betekent letterlijk dat ze neergebogen zijn. Ze zijn nederig geworden, ze zijn zachtmoedig gemaakt. Ze zijn neergedrukt door de last die ze op hun schouders hebben liggen. En als David zichzelf aanwijst in vers 7, deze ellendige, dan is dat woord ellendige opnieuw van datzelfde woord afgeleid. Iemand die neergedrukt is door een last, die daaronder neerbuigt en onder dreigt te bezwijken. Nederig. En deze last die David neerdrukt, waarom hij ellendig is, dat is niet alleen de last van het doodsgevaar waarin hij had verkeerd. En niet alleen de last van de zorgen die hij voor de toekomst nog steeds had. Nee, David heeft zich eerder al en nu opnieuw dieper voor het aangezicht van de Heere leren kennen. En zeker, dat moet u goed begrijpen, u kunt bij de Heere terecht. Met alle zorgen, ook alle tijdelijke zorgen en alle aardse zorgen. Maar deze last, dat er een ellende is in je leven die zwaarder weegt dan de zorgen die je draagt. Deze last die je ook voelt en waar je neergedrukt door wordt, ook al gaat je alles voor de wind. Dat is de last van de zonde, van de schuld voor God. Dat blijvende zondaars bestaan voor God. Want David, die toch een bekeerd man was. Hij is daar nooit voorbij gekomen. Hij zegt niet in vers 7, deze bekeerde riep tot God. Maar deze ellendige. Daar is hij nooit voorbij gegroeid. Daar is hij nooit bovenuit gekomen. Hij is daar alleen maar dieper ingegroeid. En mag ik u dan vragen, kent u dat ook? Heb jij dat ook? Een last die zwaarder weegt dan al de zorgen die je bij elkaar kunt verzinnen. En dat je niet alleen maar zegt, ja natuurlijk. Natuurlijk, we zijn allemaal zondaar. Maar dit, dat je moet zeggen, deze ellendige, met een vinger van zelfbeschuldiging. Kijk, dat is ellende, dat is persoonlijk, zoals David zichzelf aanwijst. En daarmee zegt hij heel wat over zichzelf, want hij heeft dus geen hoge gedachten meer over zichzelf. Hij heeft geen roem meer over zichzelf overgehouden. En ook als hij uitroept in ons tekstvers, smaakt en ziet dat de Heere goed is, dan beleidt hij daarmee dat hij in zichzelf iets geproefd heeft dat van een heel andere orde is. Hij heeft er wat vanmorgen genoemd is, hij heeft er in zijn eigen leven iets van gesmaakt, van die mara, die bitterheid van de zonde. Want hij heeft door die zonde van eigenwilligheid, ik zal het zelf opknappen, zichzelf in doodsgevaar gebracht. Als daar geen God was geweest. En daarom klinkt er in deze tekstverse een belijdenis in mee. Als hij zegt, laat ons samen zijn naam verhogen, zijn naam roemen, dan betekent dat dat alle roem over mensen voorbij is. Dat hij niet meer kan roemen in zijn krijgslisten of zijn slimmigheid of ik zal het zelf wel opknappen. En als hij roept, smaakt en ziet dat de Heere goed is, dan heeft hij in stilte gezwegen met schaamte over wat er in zijn eigen hart te proeven was. Want zo heeft de Heilige Geest hem van binnen als het ware uitgekleed, zodat hij niets meer overhield. Want dat blijft, ook na ontvangen genade. Dat neergedrukt worden, dat je het nog steeds moet zeggen met Paulus, ik ellendig mens. En kijk maar in je eigen hart. Ga het maar na. Je kunt met dat hart van alle mensen, ook jouw hart, alle kanten uit. Je kunt het zo gek niet verzinnen of een mens is ertoe in staat. Maar geen mens waarmee je naar de Here toe kunt. Geen mens dat uit zichzelf die weg omhoog zoekt. En is dat nou is dat jouw belijdenis geweest? Was dat je nood die je uitgedreven heeft ook vanmiddag weer naar de kerk toe? Dat je figuurlijk gezien krom de kerk in kon lopen. Vanwege dat steeds weer afdwalen bij de Here vandaan. Of zeg je, daar ben ik al voorbij. Daar ben ik bovenuit gegroeid. Dat wil zeggen dat je niet neergebogen, maar rechtop voor God staat. En dan ook klinkt de tekstvers, smaakt en ziet dat de Here alleen goed is. Opdat het jou ook vanmiddag nog neergebogen maakt, op de knieën komt brengen voor God. Dat is het eerste, een belijdenis. Tweede is een dankzegging. Want als David zo'n nabetrachting, naproeving houdt op de gebeurtenissen van de afgelopen tijd, dan zit daar niet alleen deze belijdenis in. En het zou u niet ontgaan zijn bij het lezen en het beluisteren van de psalm, dat de hoofdtoon in deze psalm die hoge toon van de dank is. Want ook al is dit een groep van neergebogen en ellendigen dat er als een bende in een grot bijeen zit. Ze zouden de ellendigste van alle mensen zijn als het daarbij gebleven was. Maar nee, er is hier in deze spelonk van Adullam alle reden tot dank. Want allereerst, zoals ze hier in die spelonk zitten, zijn ze veilig, in ieder geval voorlopig. Ze zijn de een ontkomen aan die schuldeiser, de andere heeft rust gevonden. En nog een ander, zoals David, is ontkomen aan die lange arm van Saul die ertoe in staat was. En het zal nog blijken om David overal te achtervolgen. En David is ook ontkomen aan de greep van die generaals van Achis. En dan zegt David, ik ben wel ellendig, maar deze ellendige riep. Hij is een bedelaar geworden bij God. En deze God, de Here, hoorde. Vers 7. Dat wil dus zeggen dat David, toen hij in de knel zat bij Achis, het uitgeroepen heeft in stilte vanuit zijn hart naar deze God. Hij kon het in die benauwdheid, kon die nog maar één kant uit. En hij, zoals hij zegt in vers 3, ik heb de Here gezocht. En vers 6, ze liep hem als een waterstroom aan. Onafgebroken zond hij zijn gebeden op naar de Here. En deze neergebogen heeft steeds zijn smeekbeden opgezonden naar de hemel. O Here, och werd mijn ziel door u gered. En dat wil zeggen dat er voor deze David dus geen schuilplaatsen meer over zijn gebleven. Hij is net als Jona aan het einde van al zijn opties gekomen. Er is geen boot meer die vertrekken wil. Er is geen stadsvorst die David meer beschermen wil. En hij kan nou alleen nog maar naar de plek waar een mens het laatst zoekt. Bij God. En dat is een zegen. Dat is een genade. Als we met onze eigen kunsten doodlopen. Dat er inderdaad geen schuilplaats meer overblijft en geen list meer te verzinnen is. Want daar waar mensen doodlopen, worden bidders geboren. Ik heb de Here gezocht. Ze hebben op hem gezien. Ze hebben hem als een waterstroom aangelopen. Deze ellendige riep. En dan kunnen we in gedachten een punt neerzetten. Want daarmee is in de psalm inhoudelijk alles gezegd. Daarmee is alles gezegd over mensen. Daar zit dus geen spatje roem bij. Maar dat is zoals dat woord ellendig of zachtmoedig het zegt. Neerbuigen voor God. En zo klinkt als een contrast. Des te krachtiger, des te heerlijker wat God doet. Hij hoort, hij antwoordt, hij verlost, hij ziet, hij bewaart, hij is nabij. En daarover wil David zingen. Daar moet hij het van hebben. En daarom zingt hij, smaakt, ziet dat de Heere goed is. Want dat is als het ware te proeven. Dat is te zien. Zo tastbaar, zo zichtbaar is het. De Heere hoorde. Hij heeft mij geantwoord. En het antwoord van de Heere bestond erin dat hij hem gered heeft uit al zijn benauwdheden. Benauwdheden, dat betekent letterlijk, zoals je het met je adem benauwd kunt hebben, zo betekent het ook figuurlijk dat je in het nauw gedreven wordt achteruit totdat je geen kant meer uit kunt. Meestal, zoals ook hier, door eigen schuld. Maar in deze benauwdheid was er hulp, was er redding. Hoe? Dat zegt verzacht. De engel des Heren legert zich rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Dat wil zeggen, dat legeren van die engel, dat is dat die engel zijn legerkamp opslaat rondom degene die de Heren vrezen. En jongens en meisjes, dat moet je je maar even voorstellen. Als er nou een leger onderweg is met een generaal of een koning aan het hoofd daarvan, dan is de koning of de generaal is degene waarvan de tent in het legerkamp in het midden staat. Die zet je natuurlijk niet aan de rand, want die koning of die generaal moet beschermd worden. En als je nou die tent van die generaal of die koning hebt, dan zet je daar natuurlijk aan alle kanten wachtposten omheen. En daaromheen worden alle soldaten gelegerd. En als ze genoeg tijd hebben, bouwen ze daarom nog een muur of een wal met ook wachtposten daarbij. Zodat wie nou bij deze generaal of die koning wil komen, die moet langs die wachtposten, langs die soldaten, voordat hij bij de generaal is. Nou, zegt David, zo is het nou met de bescherming van Gods kinderen. God slaat zijn engelenlegioenen op als een legerkamp rondom zijn kinderen. En als je bij Gods kind wil komen, moet je langs deze engelenmacht. En denk maar aan die geschiedenis, jongens en meisjes, dat Elisa in Dothan is. Een stad waar hij is met zijn knecht en het leger van de Assyriërs is erop afgestuurd, omdat Elisa iedere keer vertelt waar het leger van de Assyriërs is aan de koning van Israël. En die Assyriërs die zijn er zat van en ze sturen een leger erop af, groot genoeg, veel te groot zelfs voor één profeet en zijn knecht. En als Elisa en zijn knecht dan op de muren van Dothan staan en die knecht, de moed zinkt hem in de schoenen. Want hij ziet daar dat machtige leger, die wagens en paarden van die Assyriërs. En Elisa die zegt dan tegen zijn knecht, die met ons zijn veel meer dan dat leger dat je hier buiten kunt zien. En dan bidt hij de Heere of de Heere de ogen van die knecht wil openen. En wat ziet die knecht? Tussen dat leger van de Assyriërs en die stad waar Elisa en hij zijn, ligt een legermacht rondom van engelen, vurige wagens en paarden. Zo legert de engel des Heren zich rondom degene die hem vrezen. Maar jongens en meisjes, als je nou goed geluisterd hebt, dan staat er in de psalm niet dat hier 10.000 × 10.000 engelen zijn. Maar het gaat over één engel des Heren. En je zou misschien wel denken, zou dat wel veilig genoeg zijn, één engel? Zou het niet veel beter zijn als er nou ook in de psalm staat dat er zo'n machtige legermacht van engelen zou zijn? Nou, het is eigenlijk net andersom dan je zou denken. Deze engel is meer, want hij heet heel speciaal de engel des Heren. En dat is de engel des Heren die in het Oude Testament verschijnt. Bijvoorbeeld bij de ouders van Simson. En als ze deze engel des Heren zien, dan roepen ze het uit: we zullen sterven. Want we hebben God gezien. Maar ze zouden niet sterven. Maar ze hadden wel God gezien. Want deze engel des Heren, dat moet je maar onthouden. Dat is de Heer Jezus in het Oude Testament. Deze engel des Heren, Jezus Christus, legert zich rondom degene die hem vrezen. Dat is nog vele malen meer dan 10.000 maal 10.000 tallen engelen. En hoe doet deze engel dat dan? Hij rukt uit, zegt de psalm. Hij pakt het snel nog weg, zoals je iets wegrukt uit het vuur dat dreigt te verbranden. Jesaja zegt het over de Heer Jezus, over deze engel zo. Alzo is hij hun tot een heiland, tot een verlosser geworden. In al hun benauwdheden was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen behouden. Door zijn liefde. En door zijn genade heeft hij hen verlost. En ziet u het nu? Hier straalt in de psalm nieuwtestamentisch licht. Helderder, stralender dan de zon. Want deze engel Jezus Christus is benauwd geweest in al hun benauwdheden. Hij is de mensen in alle dingen gelijk geworden. Hij heeft net zo'n vlees, net zo'n huid aangenomen als u, jij en ik. Hij is in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En hij is in alle dingen verzocht geworden, net als u, net als jij die de Heere vreest. En dat wil dit zeggen. Je kunt zo krom niet lopen van de last die je in je leven te dragen hebt. Deze engel des Heren weet ervan. En je kunt een kruis zo zwaar niet te dragen hebben in je leven. Of je mag het zien in het licht van zijn kruis. Want deze engel heeft zich gelegerd rondom degene die hem vrezen. Hij is als het ware een vurige muur rondom Gods kinderen. Hij is het waar je langs moet voordat je bij zijn kinderen terecht kan komen. Hij vangt de klappen op voordat zijn kinderen geraakt worden. En waar? Waar is dit dieper? Waar is dit ontstellender, huiveringwekkender te zien dan daar op heuvel Golgotha? Daar was hij, de ellendige. De neergebogene die boog onder de last van het kruis. Die neergedrukt werd door de last van de ellende, de zonde van al de zijnen. En daar hing hij om al degenen die hem vreesden. Gespijkerd aan een kruis. Om deze klappen op te vangen. Aangegrepen door de angsten der hel. Verbrijzeld door de mokerslagen van de wet. En zo heeft hij alle aanvallen en alle beschuldigingen aan Gods kinderen opgevangen. Zo was hij hangend aan een kruis rondom degene die hem vrezen. Zo werd hij hun tot een heiland. En daar op deze heuvel Golgotha is David zalig geworden. Daar is nou een ieder gered die bij deze Jezus schuilt. O, smaak, zie toch hier bij Golgotha dat de Heere goed is. Zing deze lofzang op Christus kruis mee. Want die heerlijke goedheid van God is hier op Golgotha uitgestald. Die is hier te proeven. Zo tastbaar, dat het woord dat vlees is geworden, zo vlees geworden is, dat het zich door spijkers aan het kruis heeft laten staan. Daar is het woord zo zichtbaar geworden. Dat Johannes het al kan uitroepen, Johannes de Doper, zie het Lam Gods. En wat is er anders in het woord en in de tekenen van water, brood en wijn? Te proeven, te zien, dan de goedheid van God voor ellendigen. Bij deze heuvel Golgotha is de goedheid van God verankerd. Daar ligt het voor eeuwig vast. Want, zegt Jesaja, bergen zullen wijkelen, heuvelen zullen wankelen. En dan moet David en zijn mannen nog een keer opgejaagd worden uit die spelonk van Adullam. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijkelen in der eeuwigheid. Dit is de romtaal van het geloof. Die niets meer te roemen heeft over zichzelf. Maar die roemt en prijst het onfeilbare woord. Die andere psalm, psalm 56, die ook in deze spelonk gedicht is. Want dat woord, daar is deze Christus te zien. Daar is deze engel des Heren aangewezen. Deze Immanuel, God met ons. Meer nog, God als een legermacht om ons heen. En kent u hem? Ziet u hem? En heeft u aan de voet van het kruis daar geproefd de goedheid van God? Als we vanmorgen bij Mara en Elim geweest zijn en vanmiddag in Adullam zitten, na te proeven op de goedheid van God. Heeft u dit dan geproefd? Die smaak die de geest je moet leren proeven van je eigen hart, van het Mara, de bitterheid van de zonde. Maar ook de geest die daar nooit zal stoppen, maar doorleidt en verder leidt om dit te proeven. Dat Elim, die zoetheid, die smaak van de zaligmaker. Want in deze goedheid van God zit alles in. Daar zit zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn zoekende zondaarsliefde in. Daar is zijn genade zo teer, zo warmhartig te krijgen. Zo onbevattelijk. Daar smelt je hart toch onder. Daar kan je hart toch niet stil onder blijven. Maar met deze smaak van de goedheid van God, met eerbied gesproken op je tong, moeten je lippen toch ook gaan zingen. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heere, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Naast deze belijdenis van David en deze lofzang, klinkt er in deze psalm en ons tekstvers ook een uitnodiging. Want u kunt zich wel voorstellen dat als we even rondkijken in deze spelonk van Adullam, dat daar allerlei soorten mensen zitten. Het is nogal een bont gezelschap. Het kan maar zo zijn dat er ook avonturiers en vlierenfluiters bij zitten. Mensen die er een puinhoop van hebben gemaakt in hun leven en nu gevlucht zijn naar deze spelonk. Maar eerlijk gezegd, ze zijn blij toe dat ze er nu vanaf zijn. Maar ze zitten er toch. En ze horen langs de wanden van deze spelonk David zingen. En ook u of jij die de Heere niet kent, je zit er toch vanmiddag. En je hoort er toch, deze psalm van David. En misschien kun je er wel wat van vertellen. Dat de Heer je geholpen heeft. Redding heeft gegeven, net als deze mannen, uit tijdelijke aardse nood. Je hebt dus een schietgebedje gedaan vlak voor een toets die je moest maken. Je hebt de Heer gevraagd om hulp bij een moeilijke beslissing. Het is goed gegaan, je toets gehaald. Zorgen zijn weggenomen. Maar je kent niet het geheim van deze David. Je kent niet het geheim van deze engel des Heren die zich legert rondom degene die hem vrezen. En eerlijk gezegd, je hebt tijdelijke nood gehad en je hebt een tijdelijke uitredding gehad. En het is je wel goed zo ook. Want je bent God daarna vergeten. En je haalt je schouders op. Het is ook wel best zo. Maar dan roept David je vanmiddag toe vanuit de psalm. Maar dat is een verschrikkelijke toestand. Want de laatste verzen van de psalm geven aan dat de goddeloze, diegene met of zonder vroomheid, maar zonder God, dat ze schuldig verklaard zullen worden in het eindgericht. Maar, zegt David, er is ook die andere weg, helemaal op het eind van de psalm. Allen die op hem betrouwen, dat wil zeggen, allen die bij hem de toevlucht nemen, die zullen niet schuldig verklaard worden. Hoe schuldig je ook van jezelf bent, wat een puinhoop je er ook van gemaakt hebt, daar in Israël of daar in je leven hier. Daar is vrijspraak voor wie bij de Here schuilt. En zo klinkt de tekstvers ook, als een dringende, als een lokkende uitnodiging. Smaakt en ziet dat de Heere goed is, zou je dat nou niet ook willen hebben? En tegelijk ook, als het ware uitdagend voor die mensen die misschien wel cynisch, sceptisch zijn. En denken, ik moet het nog maar eens zien. Alsof David zegt, smaak, probeer het maar. Je kunt het als het ware uittesten. Alsof David nog een keer naar zichzelf wijst. Deze ellendige. Dit mannetje, David. Is er hier in levende lijf het bewijs van. Want werkelijk, als er geen God was geweest, dan was ik hier niet. Kijk maar in het leven van alle die de Heere vrezen. Daar is toch de goedheid van de Heere proefbaar, tastbaar. En mag ik u vanmiddag als getuige oproepen, u die de Heere vreest. Is het leven met de Heere goed? Is het leven met de Heere niet uw grootste schat? Is niet dagelijks in uw leven tastbaar en zichtbaar zijn goede zorg? En zijn eeuwige trouw. Naar lichaam. Naar ziel. Voor tijd. En voor eeuwigheid. Is het niet zo als de psalm het zingt. Zijn goedheid overlaat ons dag aan dag. Mag ik het dan in het licht van de psalm. En met de apostel Paulus zomaar vragen. Is er aan uw leven. De geur en de smaak van Christus te ruiken en te proeven. Nee, ik vraag u niet, is er aan uw leven en in uw leven iets goeds over uzelf te proeven? Maar is er ondanks jou, ondanks u, die ellendig bent, daarbovenuit te proeven dat je God goed is. En dat deze God goed is voor iedere ellendige die bij hem schuilt. Ach, zegt er iemand. Dat is nou juist mijn moeite. Want ik proef er nou zelf zo weinig van. Mijn smaak wordt iedere keer op mijn tong bedorven. Door wat ik zie om me heen, het kwaad dat voortwoekert in de wereld, in de kerk. Maar vooral dat kwaad dat maar onuitroeibaar blijkt in mijn eigen hart. Dat hart dat iedere keer achter die zonde aankleeft en eraan blijft plakken. Hoe krijg ik daar dan smaak in? Hoe ga ik dat dan zelf weer bevindelijk proeven dat de Heere goed is. Als het goed is, laat het je niet koud, toch? Dat is nood. Dat is je last die je neerdrukt. Dat is toch wat je hart breekt. Luister. Als David zingt in het galm door deze spelonk, dan zegt hij: deze ellendige riep. Hij was maar een bedelaar. Maar de Heere heeft gehoord. Deze ellendige heeft op deze goede God betrouwd. Hij heeft met deze God gewaagd. En deze God heeft mij, David, niet laten staan. En zou hij jou dan laten staan? Als hij jou, met je dorre hart, met je doodshart, met je neergedrukte ziel, als hij jou zou laten staan, je zou de eerste zijn. Nee, dat zeg ik verkeerd. Je zou de tweede zijn. Want er is er één geweest, met eerbied gesproken, die hij heeft laten staan. Eén die niet verhoord werd toen hij benauwd was en aangegrepen werd door die angsten van de hel. Eén die kroop door het stof van Gethsemane en bad aan zijn lieve vader: laat deze beker aan mij voorbij gaan. En deze Jezus is niet verhoord geworden. Opdat u, opdat jij, altijd verhoord zult worden. En daarom staat er zo kostbaar bij in vers 19, dat de Heere nabij is, de verbrokenen en de verslagenen van hart en geest. En hij verlost. Hij Yeshuat ze, staat er. Daar heeft hij, want zo mogen we het wel vertalen, voor zulke mensen, daar heeft hij Jezus voor. Want de naam Jezus betekent verlosser, zaligmaker. Hij is zo diep gekropen, zo laag afgedaald, dat hij nabij is. De meest ellendige die er maar op aarde zich kan bedenken, om die te verlossen. En nee, dat wil niet zeggen dat het leven van Gods kinderen altijd voorspoed is en van een leien dakje gaat. Dat kun je in deze grot al zien als je zomaar even rondkijkt naar deze gezichten. Mensen bij wie het in hun leven niet bepaald roze geur en maneschijn is. En Psalm 34 weet ervan, vers 20 zegt: veel zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Maar, en dat is het geheim dat ze hebben, uit die allen red hen de Heer. Je kunt het testen. Je kunt het zien. Je kunt de proef op de som nemen. Want denk je maar twee mensen in. Precies dezelfde levensomstandigheden. Precies dezelfde bezit, dezelfde geluk. Maar de een kent de Heer niet. En de ander wel. En als er dan over het leven van die beiden letterlijk en figuurlijk een orkaan raast, zodat ze zitten naast elkaar, de puinhopen van hun leven. En als we het dan aan die beide mannen of vrouwen of jongens en meisjes durven vragen, dan moet die ene zeggen: ik heb niks. En die andere zegt: ik heb alles. Want hij heeft God. Hij heeft zijn God. En dat is niet een troostprijs. Behalve als u zegt: het is troost met hoofdletters. Maar hij heeft alles. En die man met zijn God, die heet Job. Hij zit op de puinhopen van zijn leven. En je hoeft hem niet veel meer te vertellen, want hij weet niets meer. Behalve dit, Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik weet dat mijn Jezus leeft. En al zou die naar de mens gesproken niets anders moeten proeven dan de gal en de bitterheid van alle ellende die hem overkomen is. Hij proeft daarbovenuit dat zijn Verlosser, dat zijn Jezus leeft. Dat deze engel des Heren zich ook op de puinhopen van zijn leven, zich rondom zijn leven heeft gesteld en hem gered heeft. Daarom klinkt deze uitnodiging ook aan u, aan jouw adres. Zou je deze zaligmaker nou niet willen hebben? Zou je deze goedheid van God nou niet willen proeven? Ook vanmiddag is de goedheid van God u hartelijk aanbevolen. En met onze belijdenis, de catechismus, moet ik u zeggen, dat gebeurt niet van mensen wegen, maar van Gods wegen, met bevel van geloof en bekering. Proef het maar, dat God goed is voor verbrokenen van hart en verslagenen van geest. Voor mensen die het met zichzelf niet meer uithouden en niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Want deze lieve geest die ons de bitterheid van ons leven laat proeven, stort deze balsem van Christus uit. Die geur van Christus en de smaak van Christus. Die liefde Gods die alle verstand te boven gaat. Zodat het ook in zulke harten gaat zingen. En dan zit de hele wereld wel kunnen toeroepen. O smaak, zie toch dat de Heere goed is. Welgelukzalig is die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, die op hem betrouwt. Amen.
Thank you.
Laten we eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst past ons niets anders dan uw grote en heilige naam ootmoedig dank te zeggen. Omdat u een waarmaker bent van uw woord. Omdat u in uw woord uw eigen woord bevestigt. Dat het waar is. Dat wij allen moeten uitroepen: wee mij, ik verga. Want ik ben een man, een mens van onreine lippen. En dat u daartegenover nog heerlijker vervult en waar maakt. Wat van uw Zoon gezegd wordt, geprofeteerd. Dat zijn lippen vervuld zijn van genade. Genade is op zijn lippen uitgestort. Heer, wij danken u dat u deze Zoon al onder het oude verbond heeft uitgezonden om David te redden. Uit zijn tijdelijke nood, maar ook te verlossen van de eeuwige nood. Wij danken u dat wij hier onder de bedeling van het Nieuwe Testament nog heerlijker, nog klaarder mogen zien dat deze engel zich als een vurige muur rondom heeft gelegerd door te hangen aan een kruis. Heere, zou u ons dan alle weer willen leren om te buigen bij dat kruis, zodat daar uw Vader, Zoon en Heilige Geest het hoogst en het heerlijkst verhoogd en geroemd zal worden. Heere, zou u ons zo de nieuwe week willen binnen laten gaan. Met alles wat er op ons wacht. Aan zorgen. Aan vreugde. Aan operatie. De dingen waar we beslissingen over moeten nemen en we weten niet hoe het moet. Zou u dan nogmaals streep willen zetten onder uw eigen woord. Dat u zich legert rondom degene die hem vrezen. Dat u redden wilt, helpen wilt, nabij wilt zijn. In al onze aardse, onze tijdelijke en ook al onze eeuwige nood. Zou u ons zo willen doorhelpen, ook de nieuwe week door. En zou u aan ons, niet in ons, maar aan ons die lieflijke geur van Christus willen laten ruikbaar zijn. Zodat ook mensen die hun mond niet open krijgen om te zingen, het hart verbroken krijgen, bloed van Christus toegepast, zo de lofzang op uw goedheid toch gaan zingen, al is het maar als een ellendig clubje in een grot. Ere zou u ook de nieuwe week een waarmaker van uw woord willen tonen te zijn. En zo ons allen, jong en oud, willen geven dat we zelf proeven en anderen te proeven geven dat u goed bent. Zou u ons nabij willen zijn in alle dingen. Ons bewaren op de weg, op het water, kantoor, thuis of op school. En ons bovenal ervoor willen bewaren dat we verstokt en verstijfd op het eindoordeel aanstappen. Zonder borg en zonder middelaar. Heere, zou u ons dan in geestelijke zin maar de benen willen breken. Zodat we ook geen kant meer op kunnen. Behalve naar u. Heere, zou u uw woord willen heiligen aan onze harten. zondige genadig willen wegnemen. En zo de eer van u alleen over laten blijven in onze harten. En vraag het u om Christus willen alleen. Amen. Onze slotzang is uit de 136e psalm, het eindeloze loflied op Gods goedheid. Psalm 136, vers 1 en vers 23. Loof de Heere, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed, want Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Het eerste en ook het 23e vers van de 136e psalm. Bidden wij tot slot om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.